Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik wil het vandaag gaan hebben over het leven van vrouwen, van nonnen en zenmeesters uit het oude China. Ik heb dat in juli al aangekondigd, dat ik een keer wat meer aandacht zou besteden aan vrouwen. Omdat je al heel snel weer, dat zei ik toen ook, we zijn zo gewend dat we die teksten allemaal van die mannen krijgen, voorgeschoteld. En dat komt omdat het allemaal heel, heel toegankelijk is. Maar de teksten van vrouwen die zijn veel minder toegankelijk. Dus daarom besteed ik vandaag daar extra aandacht aan. En in het verlengde daarvan besteed ik misschien nog wel meer aandacht aan gender. Want wat je ziet namelijk is dat in alle tijden en alle culturen wereldwijd vrouwen buiten de boeken zijn gehouden. Ze zijn buiten de geschiedschrijving gebleven. En dat geldt voor alle disciplines. Dat geldt niet alleen binnen de religie, maar het geldt ook voor de kunsten. We weten nauwelijks iets van. Toevallig in Haarlem was er van Ritsema een tentoonstelling van een vrouw. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Prachtig wat zij heeft geschilderd. Zo bijzonder. En dat geldt voor componisten, dat geldt voor dirigenten waar je niks van hoort. En ineens hoor je even gek. Er is al lang zijn er die vrouwen geweest die daarmee die grote bekendheid hebben gehad in hun tijd. Maar door de eeuwen heen zijn vrouwen in hun tijd van grote betekenis geweest. Maar die zijn gewoon niet opgenomen in de annalen. En dat was ook het geval met de Chinese nonnen en zenmeesters. En we leven in een tijd waarin wereldleiders een model van mannelijkheid uitdragen. Waarin begrippen als macht, rijkdom en agressie centraal staan. En we leven in een tijd waarin gender en pluriformiteit onder hele grote druk staan. En als ik specifiek op vrouwen inzoom, dan zien we dat de afgelopen eeuw de positie van vrouwen sterk is verbeterd. Er is ook veel meer aandacht gekomen voor homoseksualiteit, voor racisme, voor diversiteit. Maar als we op dit moment naar een specifieke groep mannen luisteren, dan wordt die rol van vrouwen en van minderheden weer gereduceerd, maar in het specifieke vrouwen, die zouden weer als verzorgster moeten optreden en als lustobject. En die mannen zoeken hun heil in een model van mannelijkheid dat gebaseerd is op competitie, concurrentie en onderwerping van vrouwen en minderheden. Het wordt ook wel het machismo van de achterhoede genoemd. En ik hoop eerlijk gezegd dat het dat ook echt blijft. Maar het schijnt toch dat heel veel jonge mannen zich laten inspireren door dat soort mannen en teksten en. Nou, dus luister ook naar dit verhaal over die Chinese vrouwen, ook vanuit dat raamwerk. En ik had de keuze natuurlijk. Ik had de keuze kunnen maken om die prachtige gedichten uit dit boek, om daar vooral de aandacht aan te besteden. Maar ik heb besloten om vooral de strijdbaarheid van die Chinese nonnen en zenmeesters te belichten. En ik heb ook vooral gekozen voor teksten die het begrip gender op zijn kop zetten. Dankzij het boek Lives of the Nuns, het leven van nonnen, dat is in 516 uitgekomen en het is geschreven door de monnik Boashan. En zijn we dankzij dat boek zijn we iets te weten gekomen over het leven van die vrouwen. En Boashan was verbonden aan het hof van de Liang-dynastie. Dat is een van de vroege dynastieën. En het zou kunnen dat hij voor dat boek misschien wel geïnspireerd is geworden door de dochter van de keizer. Want Zongxi, dat was de dochter van de keizer, was een van de opvolgers van Bodhidharma. En het boek geeft een levendig beeld van de levens van die 65 abdissen en nonnen in het oude China over een periode van 200 jaar. Het was het moment in de geschiedenis in China, hè, dat het boeddhisme zich daar ging ontwikkelen vanuit die, binnen die culturele norm, vorm van China. Eigenlijk zou je die periode, heb ik zitten denken, ook wel kunnen vergelijken met wat er op dit moment in het Westen gebeurt. Eind 18e eeuw kwam het boeddhisme naar het Westen. En sinds die tijd, in de vorige eeuw, rond de jaren 50, kwam er een enorme hoos aan groepen, aan boeddhistische tradities die naar het Westen kwamen. En wat je ziet eigenlijk de laatste 30 jaar toch wel, dat het steeds meer ook zoekt naar een eigen vorm. He, dat kun je ook eigenlijk aan onze onze traditie zien. He, het Mahakaruna is echt eigenlijk heel erg een westerse vorm ook van het boeddhisme geworden. We maken gebruik van de oorspronkelijke teksten en die blijven. Maar heel erg hebben we dat ook, heeft Tom dat ook met name ook gevormd naar het feit dat we de sutra's op de teksten van, op de liturgie van de Slavische orthodoxie hebben gezet. En dat is een hele eigen westerse vorm geworden. En er was grote waardering voor die nonnen. Het waren meestal dochters uit de elite. En die kregen alleen onderwijs. En dat waren vooral die vrouwen. En eigenlijk hadden die een ongekende autoriteit in die begintijd. Hun aanzien beperkte zich niet alleen tot hun eigen kloosters, hun eigen monastieke gemeenschappen, maar dat was ook zichtbaar binnen het politieke en sociale domein. En exemplarisch is het leven van abdis Miwan uit het jaar 385. De grootleraar, een van de drie topambtenaren, er waren drie topambtenaren in het keizerlijke rijk. Dat was de schatbewaarder en de bouwer en deze, de grootleraar, was meer van de inhoud, zal ik maar zeggen. Die had speciaal voor haar dat klooster laten bouwen. En Boashan geeft de situatie aan de poorten van haar klooster weer. Hij beschrijft dat, waar dagelijks meer dan 100 rijtuigen voor die poort stilhielden. En kloosterlingen en leken, allerlei volk, rijk en arm, kwam daar langs met giften in de hoop dat de abdis haar invloed voor hun zou aanwenden. En ik maak nou een sprong naar 2003. Toen het boek van Beate Grande uitkwam. En dat is dit boek. Daughters of Emptiness. Het is een boek dat in 2003 is uitgekomen. En daar staat een compilatie in van gedichten van Chinese nonnen en zenmeesters uit de hele keizerlijke dynastieke periode. Dus vanaf 220 ongeveer, de tijd van het hele vroege boeddhisme, tot en met 1911... toen de laatste dynastie, de Qing-dynastie, ten val kwam. En de positie van Chinese vrouwen is pas, de gedichten van Chinese vrouwen is pas sinds 25 jaar toegankelijk geworden. Voor die tijd waren ze niet in vertaling uitgekomen. Dus ze waren er gewoon niet. En voor het eerst, 25 jaar geleden, kwamen een aantal vertalingen van die antologieën uit. En Beate Grande heeft die ook voor een deel in haar boek gebruikt. En zij geeft een aantal verklaringen waarom die vertaling zo lang op zich heeft laten wachten. Ten eerste, ze waren heel moeilijk toegankelijk in de archieven. Maar de belangrijkste reden is toch eigenlijk wel dat mannen de officiële geschiedschrijving schreven. En dat gold natuurlijk ook voor de bloemlezingen van gedichten en voor de genealogische lijnen van opvolging. En hoe groot de waardering ook voor die nonnen en zenmeesters waren, hoe groot die waardering ook was. Zenmeesters die in hun tijd geroemd werden om hun literaire talenten, hoe eminent ze ook waren, Ze werden gewoon niet in de officiële annalen opgenomen. En daardoor zijn ze buiten beeld gebleven. En desondanks zijn er toch uit de hele keizerlijke periode gedichten van vrouwen bewaard gebleven. In de vroege periode waren dat maar een handjevol gedichten. Maar vanaf de 17e eeuw, met de Qing-dynastie, breekt er een tsunami los van wel 3000 collecties, waarvan er een aantal bewaard zijn gebleven. En die enorme opleving die vond plaats in de slipstream van de zijderoute. De zijderoute die tot enorme economische en sociale veranderingen hadden geleid. En het was een grote voorspoed in die periode. En vrouwen met name uit de hogere kringen, die profiteerden daarvan. En ze kregen toegang tot onderwijs, want voor die tijd was dat maar een beetje rudimentair, wat niksig, zal ik maar zeggen. Maar dat was zo vanwege de stellige overtuiging dat educatie voor vrouwen moreel ondermijnend was. Maar die overtuiging bestond ook in het Westen. Dat was niet alleen in China, dat was ook in het Westen. Het heeft heel lang geduurd voordat vrouwen toegang kregen tot de universiteiten. Sinds het boeddhisme naar het Westen kwam, zijn de matriarchen onder het stof vandaan gehaald. En dat gebeurde door vrouwen die zich begonnen af te vragen hoe het kon dat er geen vrouwelijke leraren werden genoemd. Waar waren die? En het landschap is sindsdien veranderd en de lege plekken zijn aan- en ingevuld. Met ontelbare vrouwelijke leraren uit het verleden en het heden. En het is misschien wel heel mooi. Ineke Vogel hier in Nederland heeft een website gemaakt van vrouwen en zen. En ga daarop kijken, want dat is een bron van echt mooie informatie die je gewoon eens na kan kijken. Daar kun je heel veel in vinden. Ineke Vogel is zenleraar in Leiden. In diezelfde periode dat de gedichten uitkwamen, kwam ook de litanie van transmissie voor vrouwen tot stand. En dat was het werk van vrouwen die hun zenbeoefening combineerden met het werken aan de universiteiten. En tot die tijd was er alleen maar die litanie van de mannen. En ik heb van Ton de correspondentie gekregen die hij voerde met die vrouwen in die tijd. In de jaren 90 heeft Ton veel met Beate Kande ook gecorrespondeerd over die litanie van transmissie voor vrouwen. En sindsdien gebruiken we die ook tijdens onze sutra-diensten. Ik richt nou mijn blik op het leven van de Chinese vrouwen. Voordat ze hun roeping konden volgen, waren er vele hindernissen te gaan. Het recht op zelfbeschikking van vrouwen was er niet. En zo bepaalde de traditie van het rode koord dat koppels voor elkaar waren voorbestemd. En symbool daarvan was het koord van rode zijde, waar vooral vrouwen aan vastzaten. En een ander en veel groter obstakel was de norm van thrice following. En dat is de traditie thrice following, driemaal volgen. Je moet het driemaal volgen. En dat is de traditionele regel van Confucius. En die bepaalde dat vrouwen achtereenvolgens onder het gezag van hun vader stonden. Vervolgens onder het gezag van hun echtgenoot. En tenslotte ook onder het gezag van hun zoon. En na haar intrede in het klooster schreef Wang Shan, een non uit de Qing-dynastie, het volgende gedicht hierover. Wat zei je? Dank je wel. Ik ben daar inderdaad niet zo goed in. Dank je. Qing. Wang Qing. Het rode koord dat 1000 li lang is, wordt op dit moment in tweeën gekapt. In deze sublieme setting is het zinloos te spreken over het driemaal volgen. En het is een zeldzaamheid dat een non zo openlijk haar blijdschap bejubelt in een gedicht over een roeping die haar heeft bevrijd van die knellende opvattingen. Het boek dat bevat ook gedichten van nonnen en zenmeesters uit onze traditie, waaronder Yi Kei. Via de gedichten spreken die vrouwen met klare taal tot ons. Ik lees het gedicht voor van haar. Als je de dharma vrij laat stromen, dalen hemelse bloemen op je neer. Van te veel praten en debatteren raak je alleen maar in de war. Op het juiste moment en met een beetje geluk is het onmogelijke mogelijk. Kloppen op de leegte, het merg eruit zuigen, wordt een manier van leven. En je ziet hier dat ze in die laatste regel refereert aan Bodhidharma. Toen hij van zijn opvolger zei, hij heeft mijn huid, mijn vlees. En hij heeft mijn botten, maar zij heeft mijn merg geërfd. En vermoedelijk wordt hier wel Song Qi mee bedoeld. Want zij was een van de opvolgers van Bodhidharma. Vrouwen hebben het in hun gedichten regelmatig over gender. En meestal in de betekenis van ultieme non-dualiteit van het mannelijk en vrouwelijke principe. En voor het eerst gebeurt dat in de tijd van de Tang-dynastie. En die is zeg maar tussen 600 en 900. Uit die periode is een hele beroemde dialoog bewaard gebleven van Moshan, een zenmeester uit onze traditie. Zij is opgenomen ook in de Records of the Transmission of the Lamp. En de dialoog van Moshan met een wat arrogante monnik Guanxi Kui is bekend geworden als een belangrijke dharma battle. Moshan verdedigde de stelling dat er geen onveranderlijke essentie is dat man of vrouw kan worden genoemd. En ze refereert hier aan de drie kenmerken van het bestaan. Er is geen zelf met een vaste kern. Is er niet. Alles is vergankelijk, onbestendig. En de derde is, er is lijden. Maar zij refereert hier met name aan dat geen zelf. Afijn. Deze is dus echt als een belangrijke dharma battle de geschiedenis ingegaan. En de monnik was ook ernstig onder de indruk van haar. En hij is haar leraar, haar leerling geworden. En de meeste nonnen waren Chan-beoefenaars. Maar in het vroege China, daar bestond heel duidelijk, nadrukkelijk ook de richting van de reine land. Het Amitofo. En daarnaast waren zij dus zen-beoefenaars. En die twee, ja, dat is tot nu toe, tot in deze tijd, dat de verschillende tradities naast elkaar worden beoefend. Maar ze waren dus vooral Chan-beoefenaars. En zoals jullie weten, het Chan onderscheidt zich ook van andere tradities door de nadruk op de transmissie van hart tot hart, voorbij alle woorden. En het is eigenlijk heel mooi hoe Beate Grande de gedichten van nonnen een extra betekenis toekent. Het taal, in het bijzonder poëzie, zegt ze, werd door vrouwelijke zenmeesters als een instrument gebruikt om leerlingen van hun rationele gewoontepatronen af te halen. Vergelijkbaar met de koan-traditie. Maar deze gedichten zijn nooit eigenlijk als zodanig erkend. En dat vind ik het hele bijzondere, dat Beate Grande dat doet. En de gedichten van die nonnen hadden die functie in die kloosters. De functie van koan. De functie, hè, op zoek naar de ervaring. Ja, ik zeg het nou heel... Maar van de ultieme non-dualiteit. En dat had de functie. Dat was de functie van de koan, maar ook die gedichten. En eigenlijk zijn ze nooit zo in de geschiedenis opgenomen. En die non-dualiteit, dat komt in het volgende gedicht van zenmeester Jingang tot uitdrukking. Zij verloor het zicht van een van haar ogen vanwege het onophoudelijk bestuderen van de Diamantsoetra, die ze las en herlas. Ze was er een expert in geworden. Het was een hele toegankelijke vrouw, stond bekend om haar goedgeefsheid, gaf alles weg wat ze kreeg. En ze gaf taisho's over de Diamantsoetra. Voor grote groepen, monniken, nonnen, leken, officials, literatoren, iedereen kwam naar dat klooster. Verzamelde zich daar om naar haar te komen luisteren. En mensen bekeerden zich vaak tot het boeddhisme als ze haar hadden horen spreken. En ik geef het volgende gedicht van haar. Man of vrouw, waarom onderscheid maken tussen vals en waar? In welke gedaante zal Kuan Yin zich uiteindelijk tonen? Als iemand zou vragen of dit lichaam van een vrouw of man is, dan heeft het geen enkel nut om de huid van de bodhisattva af te pellen. Het gedicht herinnert mij aan Kinhin van jaren geleden, waarbij ik heel vaak de sensatie had van al die lichamen die zich allemaal in rap tempo door de zendo voortbewogen als één lichaam. Als één lichaam. En die lichamen bewoond door de hartgeest, die zich uitdrukt in vormen en die ondeelbaar is en toch in ieder van ons leeft. Wat is het verschil, dacht ik vaak. Welk verschil? Wat een toeval in welke vorm de geest zich vestigt. In een mannen- of een vrouwenlichaam. Wat doet het ertoe? Man, vrouw, alle één. Allemaal Boeddha. En als je de omtrek ervan afpelt, het lichaam vergaat, blijft er niets anders over dan de ongedeelde hartgeest. In het gedicht van Jingang herken je die ervaring. We maken beelden, creëren verschillen, leven met dualiteiten. We maken sociale en culturele verschillen. In essentie is het allemaal veel relatiever. Er zijn geen verschillen dan zichtbare biologische verschillen. Meer niet. En het is ontroerend hoe deze vrouwen uit hun ver verleden hun stem lieten klinken. En het zijn thema's die nog steeds actueel zijn. Vrouwen gebruikten veel vaker dan mannen verwijzingen naar gender in hun gedichten. En dat is natuurlijk niet vreemd als je weet dat juist gender zo'n doorslaggevende rol speelde in die blokkade van hun ambitie een kloosterleven te kunnen leiden. Voor de meeste vrouwen gold dat ze vaak tegen hun wil eerst een huwelijk moesten aangaan. En als de echtgenoot, hè, dat staat hier ook bij de verschillende levensbeschouwingen, en schoonouders waren overleden en er geen kinderen waren, dan werd het vrouwen toegestaan hun roeping te volgen. Nou, ik veronderstel dat er ook echt wel nonnen zijn geweest, vrouwen zijn geweest, hè, dat lees je ook wel, hè, dat ze inderdaad hun roeping konden volgen, dat ze daar toestemming voor kregen. Maar heel vaak zie je dat dat via die omwegen die ze moeten maken, voordat ze eindelijk een keertje kunnen doen wat ze eigenlijk heel graag vanaf het begin wilden doen. Maar als ze eenmaal die tonsuur hebben ontvangen, hè, en waren ingetreden, dan was er een diep besef van verbondenheid met de eigen lineage van vrouwelijke zenderaren. En dat komt tot uitdrukking in verwijzingen die ze in hun gedichten maken. En naar typische voorbeelden en allerlei anekdotes. Een treffend voorbeeld over non-dualiteit is van de 17e eeuwse abdis Yizong. En je kunt hierin ook weer een krachtige aanmoediging voor vrouwen zien. In haar onderricht vertelt de abdis het verhaal van het parel-offerende drakenmeisje. Dat was voorbestemd om een boeddha te worden. En ze was de dochter van de drakenkoning. En op een dag, toen ze luisterde naar Manjushri, de bodhisattva van de wijsheid met het tweesnijdende zwaard, die een lezing over de Lotus Sutra hield. En ze kwam plots tot verlichting, tot grote verlichting. En na de lezing vroeg Shariputra, een van de belangrijke discipels van de Boeddha, hij komt voor in de Heart Sutra, hoe het mogelijk was dat iemand zomaar opeens tot verlichting had kunnen komen, terwijl de Boeddha er vele levens over had gedaan. En dan ook nog een vrouw die notabene onderworpen was aan de 5 hindernissen. En de 5 hindernissen, dat is luiheid, dat is begeerte, dat is twijfel, dat is rusteloosheid, dat is slechte wil. Vrouwen waren daaraan onderworpen. Dus ze miste de potentie überhaupt om een boeddha te kunnen worden. En dat gelooft men nog steeds in vele kringen. Hè, dat vrouwen niet tot verlichting. Dat kan pas als ze een man zijn geworden. Hè, dat ze terugkomen als man. Nou, dat willen we toch niet. Maar het is een toonbeeld van spiritueel inzicht en vermogen. Geslacht en gender waren volledig getransformeerd. Ultieme staat van non-dualiteit. De essentie van verlichting. Vrouwen in China moesten nogal wat struikelblokken overwinnen om een plek te kunnen vinden in die samenleving, in die wereld. En het zal niet verbazen dat hoewel de thema's niet verschillen, vrouwen natuurlijk veel vaker in hun gedichten daaraan refereren, aan gender. Er zijn ook heel veel prachtige gedichten die hierin staan, die over eigenlijk die vergelijkbaar zijn met de thema's die mannen hebben gebruikt. Maar ik zei, ik heb deze er vooral uitgehaald. Nou, tenslotte. We zijn in de vierde feministische golf beland. Na het MeToo-tijdperk, dus een aantal jaren geleden, zijn we beland in het tijdperk Wij eisen de nacht op. In mijn jonge jaren, en dat is zo'n 50 jaar geleden, ik heb even zitten tellen, 50 jaar, vierden we de heksenachten. De heksenachten, die gingen precies over hetzelfde. Meegedaan ook? Ja. Die gingen over precies hetzelfde. We zijn 50 jaar later en we eisen de nacht weer op. Als we kijken, er is gelukkig de laatste tijd meer aandacht gekomen voor femicide. Maar het Centraal Bureau voor Statistiek geeft aan dat jaarlijks meer dan 40 vrouwen slachtoffer worden van femicide. Iedere 8 dagen wordt er een vrouw vermoord. Meestal door haar vriend of echtgenoot. En Mariette Hamer is sinds 22 als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld En ze gaat met jonge mannen in gesprek. En ze laat ook onderzoek doen. Er is nog een organisatie, zo'n 10 jaar bestaat die, de Emancipator. Die zet zich in voor gendergelijkheid. En dan zijn er momenteel ook wat influencers die sinds de aandacht voor femicide ook mannen oproepen om zich anders te gaan gedragen. Om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in hun omgeving gebeurt. De Fano Holwijk is er zo een. Er is ook onderzoek gedaan door Mariette Hamer. En zeg maar, ze heeft gevraagd ook hoe mannen het vinden om seksistisch gedrag van andere mannen bespreekbaar te maken. Om mannen daarop aan te spreken. Maar wat er uit dat onderzoek komt, dat is dat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Maar wat Hamer voorstelt is natuurlijk heel simpel. Zie je dat een vrouw wordt lastiggevallen en zet daarvoor in de plaats ook racisme, homoseksualiteit, islamofobie, antisemitisme. En zet dat daar ook neer. Als mensen worden lastiggevallen of er wordt iets over mensen gezegd, kijk dan niet weg. Zeg er wat van. Zeg er wat van. In haar boek, Niet van gisteren, fileert Meulebelt de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, die nog steeds in essentie ongelijk zijn. En mannen als Andrew Tate en Jordan Peterson zetten de toon in het discours over rollen van mannen en vrouwen voor een generatie van jonge mannen. En ze willen terug naar de jaren 50, waarin vrouwen ondergeschikt waren en juridisch handelingsonbekwaam. En dat is nog maar 50 jaar geleden, 60 jaar geleden.
70.
Wat zei je?
70.
50, ja, klopt. Ja. Nee, dankjewel. Nou, maar dat is dus voor jonge generaties vrouwen is dat eigenlijk heel onbekend. Dat het nog maar zo kort is. Dat we juridisch een mens zijn. Hun boodschap is dat vrouwen mannen voorbij zijn gestreefd, waardoor je geen man meer bent. En ze leggen de schuld voor die onzekerheid van mannen neer over hun rol bij vrouwen neer. Vrouwen zijn de schuld daarvan. En ze zoeken hun heil in onderdrukking en agressie. En ze hebben niet door hoezeer ze zichzelf daarmee beschadigen. Hoezeer ze voor zichzelf het onmogelijk maken om liefdevolle en gelijkwaardige relaties te kunnen onderhouden. En die boodschap herhaalt zich steeds weer opnieuw. Er is een schrijfster, Susan Faludi, die schreef in 1994 Backlash. En dat schrijft ze dat mannen doorheen de geschiedenis zich beginnen te roeren zo gauw vrouwen een paar stappen vooruit hebben gezet. Mannen zijn bang te worden ingehaald door vrouwen, hoewel daar in werkelijkheid helemaal geen sprake van is. Mannen bezitten nog steeds het overgrote deel van de macht en de rijkdom in de wereld, maar daar gaat het natuurlijk in essentie helemaal niet om. Het gaat om veel meer. Er is een van de belangrijkste schrijvers en intellectuelen van deze tijd. Dat is een Pankaj Mishra. Een Indiër, komt uit India en woont in het Verenigd Koninkrijk. En hij beschouwt mannelijkheid als een hersenschim die maar nagejaagd blijft worden door types als Tate. En hij ziet maar één oplossing om die mondiale crisis op te lossen. Dat mannen zich bevrijden van die hersenschim. Van de absurde, maar verlammende angst dat ze niet genoeg man zouden zijn. Het zou helpen als mannen zouden leren van deze zich herhalende crisis. En dat zij inzien dat zij dezelfde kwetsbaarheid van vrouwen delen. En dat ze niet langer ontkennen dat we leven op een planeet die zelf in gevaar is. het heersende mannelijkheidsmodel. Dat van Tate en die andere man. Dat is een dwangbuis en een bron van heel groot leed. Voor zowel mannen als voor vrouwen. En voor de hele wereld. En het wordt tijd dat die specifieke groep mannen ontdekken dat ze zonder krampachtig mannelijk keurslijf veel meer mens zijn. Meulebelt eindigt met de verzuchting: ik hoop nog mee te maken dat vrouwen niet meer bang hoeven te zijn van mannen. En mannen niet meer bang hoeven te zijn van het feminisme. En ik hoop met haar mee. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Een lange weg te gaan, omdat die opvattingen zo hardnekkig zijn. Die overtuigingen zo hardnekkig zijn, hè, over verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ze zijn, wat ik al zei, we zijn één lichaam en één hartgeest. In de absolute betekenis van het woord. Laat dat duidelijk zijn. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
Dank je wel.